Vervolgens lezen we de Heilige Schrift uit Handelingen 25 en 26. Te beginnen bij Handelingen 25 vers 13. En we lezen door tot en met het derde vers van hoofdstuk 26. En uit datzelfde hoofdstuk dan ook nog de versen 19 tot en met 32.
En als enige dagen voorbij gegaan waren, kwamen de koningen Agrippa en Bernice te Caesarea om Festus te begroeten. En toen zij aldaar vele dagen overgebracht hadden, heeft Festus de zaken van Paulus aan de koning verhaald, zeggende: hier is een zeker man van Felix gevangen gelaten, om wiens wil ik, als ik te Jeruzalem was, de overpriesters en de ouderlingen van de Joden verschenen, begerende vonnis tegen hem, aan de welke ik antwoordde dat de Romeinen de gewoonte niet hebben enig mens uit gunst ter dood over te geven, voordat de beschuldiger de beschuldigers tegenwoordig heeft en plaats van verantwoording gekregen heeft over de beschuldiging. Als zij dan gezamenlijk al hier gekomen waren, zo ben ik, geen uitstel nemende, de daags daarna op de rechterstoel gezeten en beval dat de man zou voorgebracht worden, over welke de beschuldigers hier staande geen zaak hebben voortgebracht waarvan ik vermoedde, maar hadden tegen hem enige vragen van hun godsdienst en van een zekere Jezus die gestorven was, welke Paulus zeide te leven. En als ik over de onderzoeking van deze zaak in twijfeling was, zeide ik of hij wilde gaan naar Jeruzalem en aldaar over deze dingen geoordeeld worden. En als Paulus zich beriep dat men hem tot de kennis van de keizer bewaren zou, zo heb ik bevolen dat hij bewaard zou worden tot de tijd toe dat ik hem tot de keizer zenden zou. En Agrippa zeide tot Festus: ik wilde ook zelf die mens wel horen. En hij zeide: morgen zult gij hem horen. Des andere daags dan, als Agrippa gekomen was en Bernice met grote pracht, en als zij ingegaan waren in het rechthuis met de overste over 1000 en de mannen die de voornaamste van de stad waren, werd Paulus door het bevel van Festus voorgebracht. En Festus zeide: koning Agrippa en gij mannen allen die met ons hier tegenwoordig zijt, gij ziet deze, van welke mij de ganse menigte van de Joden heeft aangesproken, beide te Jeruzalem en hier, roepende dat hij niet meer behoort te leven. Maar ik bevonden hebbende dat hij niets des doods waardig gedaan had, en terwijl hij ook zelf zich op de keizer beroepen heeft, heb besloten hem te zenden, van welke ik niets zekers heb aan de Heer te schrijven. Daarom heb ik hem voor u lieden voorgebracht, en meest voor u, koning Agrippa, opdat ik, na gedane onderzoeking, wat heb te schrijven. Want het dunkt mij tegen reden een gevangene te zenden, en niet ook de beschuldigingen die tegen hem zijn te kennen te geven. En Agrippa zeide tot Paulus: het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus: ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijt. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. En dan vanaf vers 19. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het hele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulpen van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende beide klein en groot, niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide: ik raas niet, machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide: ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanige werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. En als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice, die met hen gezeten waren. En aan een zijde gegaan zijnde, spraken zij tot elkander, zeggende: deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus: deze mens kon losgelaten worden, indien hij zich op de keizer niet had beroepen.
Gemeente, het woord van de Heere wordt ons verkondigd vanuit de geschiedenis die onze broeder ouderling zojuist ons gelezen heeft. De spits van de prediking lezen we in de versen 27 en 28 van Handelingen 26. Handelingen 26, de versen 27 en 28, waar we het volgende lezen. Gelooft gij, zo spreekt de apostel Paulus, gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zei tot Paulus: gij beweegt mij bijna een christen te worden. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, kennen jullie de geschiedenis van Wulfran en Radboud? Kennen jullie die geschiedenis van Wulfran en Radboud? Echt gebeurd. Echt gebeurd. Maar wel heel lang geleden. Heel lang geleden. Het was zo ongeveer rond het jaar 800... toen onze lage landen nog gehuld waren in de duisternis van afgoderij en bijgeloof. Ruwe tijden waren het. En het was toen de tijd dat, opmerkelijk, dat vanuit Ierland werd geprobeerd de volkeren hier voor het christendom te winnen. In het begin met niet al te veel resultaat. De namen van zendelingen als Willibrord en Bonifatius, die kennen we denk ik wel. Onder de Friezen, die woonden in het huidige Noord-Holland en Friesland, heeft met name, en ik noemde zijn naam al, heeft met name Wulfran gewerkt. Maar deze Wulfran moest buitengewone tegenstand ervaren van de koning. Koning Radboud, de koning van de Friezen. Die was een felle vijand van de christenen. En zijn invloed ging zelfs zo ver dat hij het kleine kerkje met het bijbehorende klooster in Utrecht verwoestte. En ieder die zich in die tijd christen noemde, moest sterven. Toch waagt zendeling Wulfran het om deze ruwe en hardvochtige koning te benaderen. Want hij wist, wat zou het een voorrecht zijn als het hart en leven van deze koning zou worden ingewonnen. Dan zouden ook die tot zijn volk behoren onder de invloed van het heilzame evangelie gebracht kunnen worden. En zo waar. Wulfran spreekt op enig moment de koning en kennelijk met zulke overtuigingskracht dat die heidense koning daarvan onder de indruk raakt. Zou het dan toch waar zijn dat zijn goden niet de echte goden zijn? Het laat hem op enig moment toch niet los. En dan komt het ogenblik dat koning Radboud verklaart, ja, dat hij christen wil worden. En enige tijd later staat er inderdaad in Medemblik een groot doopvont gereed. Radboud, de koning van de Friezen, wie had het ooit gedacht, de schrik en de vijand van de christenen, wil zich laten dopen. Wat een gebeurtenis. In de speciale dienst die belegd is, zal het gebeuren. Wulfran maakt zich gereed om de plechtige handeling te verrichten. Ziet u het gebeuren? De koning nadert tot de doopvont. Met één been staat hij er al in. Maar dan op enig moment, dan keert hij zich om. Hij heeft nog een vraag. Hij kijkt de zendeling strak aan. Zeg mij, zeg het me, waar zijn mijn voorouders? Zijn zij nu ook behouden? Wulfran schrikt. Hij moet hier wel een eerlijk antwoord op geven. Hij mag de koning niet bedriegen. Deze zijn met uw doop, koning Wulfran, deze zijn daarmee niet behouden. Christen zijn is een persoonlijke zaak. En dan keert koning Radboud zich resoluut om. Dan zal ik ook geen christen zijn. Liever met mijn voorouders in het Walhalla dan met de christenen in de hemel. Nou, u begrijpt al waar ik heen wil, in het licht van onze tekst. Koning Radboud, bijna een christen, maar toen het erop aankwam, geen christen. Hoezo niet? Het offer was te groot. Wel, gemeente, dat lezen we hier. Opgetekend uit de mond van een andere koning, enkele honderden jaren daarvoor. Agrippa zei tot Paulus, ge beweegt me bijna een christen te worden. Bijna, maar nog niet helemaal. Of beter, helemaal niet. Wel, gemeente, daar gaan we naar luisteren. Paulus predikt Christus. Jawel, dat hebben we gelezen. Paulus predikt Christus. Twee dingen. Dringend aangeprezen, resoluut afgewezen. Paulus predikt Christus. Dringend aangeprezen, resoluut afgewezen. Waar treffen we de apostel aan? Gemeente, in het grote, prachtige auditorium in de gehoorzaal van de residentie van het paleis van de stadhouder in Caesarea. Daar staat de apostel. Hoe kwam het zo? Wel, het is al meer dan 2 jaar geleden dat de apostel is teruggekomen van zijn 3e zendingsreis. Hij wist het, ik moet naar Jeruzalem. Al was het dan maar om de ingezamelde gelden voor de arme gemeente van Jeruzalem af te dragen aan de apostelen. En terwijl hij in Jeruzalem is op enige dag, gaat de apostel naar de voorhof van de tempel. En daar gebeurt het. Daar zien ze hem. En ze zeggen het, de Joden tegen elkaar. Daar is hij, deze Paulus. Daar is hij. Hij die zulke vreemde leer te midden van ons volk brengt. Grijp hem, weg met hem. En dan gebeurt het inderdaad dat Paulus gevangen genomen wordt en zich voor de hoge priester verantwoorden moet. Maar Paulus is een Romein en dat laat hij weten ook. Hij mag niet door de Joden veroordeeld worden. Daarom wordt hij overgeleverd, uitgeleverd aan de Romeinse overheid. Zelfs 's nachts wordt hij naar Caesarea overgebracht. Daar waar de buitenresidentie is van de stadhouder toen nog Felix. En zo, gemeente, is de apostel een gevangene om Christus wil. Een gebondene vanwege het evangelie van Christus. In Handelingen 24 lezen we, het strekte te ver om dat ook vanavond te lezen, maar er staat u en jullie niks in de weg om dat vanavond naar thuis komt nog eens door te lezen. In Handelingen 24 lezen we hoe de apostel vrijmoedig getuigenis aflegt voor Felix en zijn vrouw Drusilla. Maar stadhouder Felix weet er geen raad mee. En hij laat Paulus gewoon zitten, 2 jaar lang. En dan na een aantal jaren wordt Felix opgevolgd door Festus. Deze Festus is een bekwaam man, een man met rechtsgevoel, maar ook hij komt er niet uit. En dan besluit de apostel om zich op de keizer te beroepen. En over enige tijd zal hij, wanneer er een schip is dat vanuit Caesarea naar Rome gaat, zal hij daarheen en via dat schip overgebracht worden naar Rome. Wel, het is in die tussentijd dat de stadhouder Festus bezoek ontvangt. Hoog bezoek, koning Agrippa, met zijn zus. Zijn zus, prinses Bernice, met wie hij wel samenwoont, alsof het zijn vrouw is. Veel dagen brengen ze in Caesarea door. En Festus vertelt aan de koning en zijn vrouw natuurlijk over zijn werk en over de situatie in het land. En misschien wel deelt hij allerlei bestuurlijke moeiten en zorgen. Maar hij vertelt ook dat hij toch wel een heel merkwaardige gevangene heeft. En waar het over gaat met die man, het gaat over een zekere Jezus. Die gestorven was, maar van wie Paulus zegt dat hij leeft. En de koning vindt het wel interessant. Hij zegt, ik zou die man wel eens willen horen. Ja, zegt de stadhouder. En we lazen het, morgen zul je hem horen. Wel nu, die dag is inmiddels aangebroken. En u staat daar, hebt u enig verbeeldingsvermogen, gemeente, zie je hem staan. Paulus, een klein mannetje was het maar. Ja, een kleine man, daar wijst zijn naam Paulus op. Daar staat hij. Nou, hij heeft 2 jaar in de gevangenis gezeten. Dan zie je er ook niet meer zo blozend uit. In gevangeniskleding, vastgeketend aan een soldaat die hem continu moet begeleiden. Daar staat hij, Paulus. In die zaal vol met pracht en praal. En daar zitten ze, hoog verheven, ongetwijfeld, boven de trappen. De stadhouder met zijn gevolg en koning Agrippa met Bernice. Festus spreekt een inleidend woord. Hij vertelt over de Joden die de dood van deze Paulus eisen, maar het onderzoek dat hij gedaan heeft, heeft niks opgeleverd. En na dat inleidend woord krijgt de apostel zelf het woord. En gemeente, Paulus zal Paulus niet zijn als hij de gelegenheid niet te baat zou nemen. Wat denk je? Ja, wat denk je? Hij is een apostel. Hij krijgt daar de gelegenheid om nu, voor de groten van het land, getuigenis te geven. Paulus zou Paulus niet zijn als hij niet Christus zou verkondigen. En hij doet het. Hij doet het. En gemeente, dit gebeuren zal voor de apostel, denk ik, ook nog een bevestiging geweest zijn van zijn apostelschap. Want veel jaren geleden, daar in dat huis in de Rechterstraat in Damascus, was het daar niet Ananias die tot hem zei, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de kinderen Israëls en voor de heidenen en ook voor de koningen. Wel nu, hier ontvangt hij gelegenheid. En de apostel, hij schroomt niet om dat ook ootmoedig en vrijmoedig te doen. Om de naam van Christus voor te dragen aan de koning en zijn vrouw. Paulus spreekt zoals we van hem gewend zijn. Bewogen, jazeker. En met grote klem. En niet zonder ook zijn eigen levensgeschiedenis erbij te betrekken. Duidelijk laat hij merken dat de dingen die hij verkondigt, gemeente, ook door zijn eigen hart en leven zijn doorgegaan. Word je daar niet jaloers op? Word je daar niet jaloers op? Als je over de Heere Jezus mag spreken, getuigenis mag afleggen van wie hij is en wat hij gedaan heeft, en daardoorheen tegelijkertijd mag laten merken dat je hem door genade kent. Dat je niet over een vreemde spreekt, maar dat hij zich over je neergebogen heeft. Dat hij je heeft opgezocht. Dat hij je heeft getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat hij je leven geleid heeft door moeite en zorg en nood heen. Gemeente, dan sprankelt het toch. Dan gaat het glanzen. Dan springt er, ach, ach, dan zou ik zo graag willen dat er een vonk overspringt. En dat die ander tot wie ik spreek ook iets zal ervaren van de grootheid en de heerlijkheid die er is in de dienst van deze Heere Jezus Christus. Wel, zo spreekt de apostel. Met welk doel? Met welk doel? Wel, opdat ook hier, bij deze gelegenheid, de genade van God verheerlijkt zou worden. God die hem heeft opgezocht. Wel, deze apostel, hij weet het. Ik was een mens die in mijn eigen gerechtigheid zou ondergaan. Ik die een verwoede tegenstander was van Jezus Christus en die gekruisigd. Maar hij heeft mij gearresteerd. En nu gaat de apostel getuigen. Getuigen, hij zegt, geliefde koning, misschien zoiets heeft hij gezegd. Allermachtigste Festus en Agrippa. Wat ik spreek is niks anders dan wat Mozes en de profeten ook gezegd hebben. De Joden hebben mij wel gearresteerd, maar ik zeg niks anders dan wat Mozes en de profeten ook gezegd hebben. Namelijk, vers 23, dat de Christus lijden moest en dat hij als de eerste uit de opstanding der doden zijnde een licht zou verkondigen voor dit volk en voor de heidenen. Altijd weer, als de apostel spreekt, waar dan ook gemeente, dan spreekt hij over de gekruisigde en de opgestaande Heere Jezus Christus. Die de zaligheid verworven heeft en die zaligheid wil uitdelen en wil schenken door zijn Heilige Geest. Nou, dat doet hij hier ook. Maar dan moet hij stoppen. Want dan plotseling, we lezen het in vers 24... dan springt de stadhouder Festus op en die valt Paulus in de rede met grote stem. Festus, hij kan zich niet inhouden. Paulus, man, je raast. Je grote geleerdheid brengt je tot razernij. Het is aan Festus kennelijk niet ontgaan dat de apostel een geleerd man was. Dat hij woorden citeert waar hij kennis van draagt, maar tegelijkertijd, Festus voelt het gewicht en het komt waarschijnlijk dichtbij, zo ervaart hij het. Opmerkelijk, die felheid van Festus. Het lijkt wel alsof hij zich verweren moet. Herken jij dat? Gemeente, heel kort even, een hele korte lijn even. Festus, die reageert als een, ja, wij zeggen wel eens als een bosje vlooien. Hij springt op, hij zegt, Paulus, man, je raast, hou op. Herken jij misschien iets van die felheid? Als het woord van God wel eens dichtbij komt, heel dichtbij, en je ervaart het en tegelijkertijd, ja, je ervaart de waarheid van dat woord, maar tegelijkertijd voel je de weerstand in je eigen hart en je wil het van je afschudden en je gebruikt er misschien innerlijk of uiterlijk geweld voor. En deze Festus, die gaat zichzelf overschreeuwen. Hij verzet zich. Reageert Paulus ook geïrriteerd? Nou, helemaal niet. Helemaal niet. Paulus is ervan overtuigd dat hij de waarheid spreekt. En hij spreekt niet over zijn eigen zaak, maar hij spreekt over Gods zaak. Hij hoeft helemaal geen grote woorden te gebruiken. Ik raas niet, machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Ach, ik weet best wel wat ik zeg. Ik spreek woorden die waar zijn. Het is in overeenstemming met de feiten. Trouwens, gemeente, nu komt het. Trouwens. En nu richt de apostel zich van Festus af naar de koning. Naar koning Agrippa. Lees het maar in vers 26. En die zegt, de koning weet van deze dingen, tot wie ik vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want het is niet in een hoek geschied. Gemeente, dan wordt het spannend. Dan neemt de apostel, en die gebruikt ook dat woord, dan neemt de apostel de parrhesia, dat is de vrijmoedigheid, om als een echte apologeet, Als een bewogen verdediger van de waarheid Gods, zijn pijl op de boog te leggen en te schieten in de richting van koning Agrippa. Twee Twee dingen doet Paulus hier, gemeente. Twee dingen. En het zijn twee dingen die, als het goed is, altijd in de prediking van het woord van God te herkennen zijn. Hij doet twee dingen. Hij probeert te overtuigen van de waarheid van het woord van God. Dat het waar is. Dat het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Dat is het ene. Maar niet als iets wat je met je ratio, wat je met je verstand aanneemt. Maar, en dat is het tweede, tegelijkertijd probeert hij het hart van degene tot wie hij spreekt in te winnen. In te winnen voor de zaligheid van het woord van God. In te winnen voor Christus. En gemeente, nu zijn we waar we moeten komen bij onze tekst. Want dit woord, lieve gemeente, jongens en meisjes, dat wordt ons vanavond verkondigd. Nee, hier staat geen Paulus of zo. Maar gemeente, het woord klinkt. Deze woorden, door Paulus ooit gesproken, klinken vanavond in Sliedrecht. En laten we op dit punt in de preek, gemeente, lieve jongens en meisjes, laten we op dit punt in de preek wat afspreken. Namelijk dat we luisteren alsof we erbij zijn. Dat we luisteren, trouwens dat moet eigenlijk altijd, maar ik zeg het hier met name. Dat we luisteren alsof deze woorden tot jou en tot u gesproken zijn. Wat dan? Wel, hoor maar. Paulus richt zich tot de koning. Hij durft. Hij zegt, hij stelt een vraag, een gewetensvraag. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Dat is de pijl. En hij zendt er direct een tweede achterna. Als het antwoord op die vraag. Ik weet dat u ze gelooft. Ik weet dat u ze gelooft. Waarom beweert de apostel dat zo stellig? Is koning Agrippa dan een Jood? Nee, dat niet. Maar is wel opgegroeid onder het Joodse volk. Agrippa was een zoon van de koning Herodes, de goddeloze koning Herodes, die de apostel Jacobus had laten onthoofden en die Petrus gevangen genomen had. En die later als straf voor zijn hoogmoed op een verschrikkelijke manier gestorven is. Door de wormen gegeten. Maar deze Agrippa was opgevoed in het land van de Bijbel, onder de Joden. En die hadden in de afgelopen jaren ongetwijfeld gehoord over Jezus van Nazareth. En die kende ook de geschriften van Mozes en de profeten. Wel nu, op het hart van deze toch op een bepaalde manier ingewijde, heel anders dan die heiden Festus, op het hart van deze ingewijde koning Agrippa doet de apostel nu een dringend appel. Gelooft u, o koning Agrippa, de profeten? En is de koning in zijn antwoord al voor. Ik weet dat u ze gelooft. Ja, we luisteren toch met het oog op onszelf, gemeente. Toch? Dan stel ik de vraag. Het woord van God stelt die vraag. Geloof je, ken je het woord van God? Ja, u gelooft, u kent het woord van God. Gemeente, als dat al van koning Agrippa gold, wel, dan geldt dat zeker te meer voor u en voor jou en voor mij. Want anders zaten we hier vanavond niet in de kerk, toch? We kennen het woord van God, toch? Jullie jongens en meisjes, je hoort er dagelijks van, of niet? Wordt thuis toch over gesproken? Jullie lezen toch de Bijbel? Je zingt toch de psalmen, toch? Ook thuis? Je zit zondags in de kerk. Je gaat naar de vereniging. Je zit op catechisatie. We geloven de Bijbel, toch? Of niet? Nou, vanavond zeggen we met Paulus: ik weet dat u ze kent en dat jij ze gelooft. We hebben er toch van gehoord? Of niet? En laten we het dan op dit moment maar even beperken tot dat wat we in het Nieuwe Testament lezen over de Heer Jezus. En we hebben het vanavond beleden. Ik geloof in Jezus Christus. Dat hebben we beleden. Dat heeft niet de ouderling beleden, maar dat hebben we allemaal beleden. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Die geboren is uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Die is gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Die is opgestaan uit de doden, ten hemel gevaren. En die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. We hebben het vanavond met elkaar beleden. En daarom mag ik het, gemeente, ik mag het met zoveel woorden zeggen. Gelooft u het? Ja, u gelooft het. U hebt het vanavond zelf beleden. En geloof je het ook? Dat alles wat in het woord van God staat waar is? Geloof je? Stem je het toe? Dat je een zondaar bent? Dat de wedergeboorte in je leven nodig is? Dat er een wonder in je leven moet plaatsvinden? Geloof je dat de zaligmaker Jezus Christus daartoe gekomen is? Geloof je het allemaal? Ja, natuurlijk. Je gelooft het, je weet het, je kent het. En ook onze jongens en meisjes. Ook op de galerij. Ik kijk u aan en ik kijk jullie aan. Natuurlijk, dat weet je. Nou, nu terug naar Agrippa. Agrippa heeft misschien een beetje geknikt voor zichzelf toen hij Paulus hoorde spreken. Jawel, zeker. En wij doen het ook. Toch, vanavond? Ja, dat weten we. Dat geloven we. En gemeente, nu gaat het erop aankomen. Op aankomen voor Agrippa. Voor deze koning. Voor deze koning was het daar en toen zittend naast de stadhouder met zijn, ja, laten we maar zeggen, zijn vrouw Bernice, brak het beslissende ogenblik in zijn leven aan. Het grote moment in zijn leven. Spannend is het. Ik denk dat het ademloos stil was toen de apostel deze vraag gesteld had en zelf het antwoord al formuleerde. En Paulus houdt zijn ogen strak op de koning gericht. En de koning kan die blik zomaar niet ontwijken. Want in die blik, en ik zei het al, ziet hij niet alleen de vastberadenheid van de apostel, wetend dat het waar is wat hij zei, maar ook het diepe verlangen en de intense worsteling dat de koning voor dit woord vallen zal. Dat het hem geschonken zal worden, dat hij het niet alleen met zijn ratio, met zijn verstand weet, maar dat zijn hart en leven ingewonnen wordt. Nou, dat gebeurde daar. Daar, in die gehoorzaal, in dat prachtige paleis in Caesarea. En nu wij, lieve gemeente, beseft u dat het ook voor ons vanavond, ja echt vanavond, op deze 16e oktober 2022, dat het vanavond een beslissend moment is. Je zegt, waarom? Waarom nu eigenlijk? Waarom die klem? Waarom zoveel gewicht erop? Wel, gemeente, omdat u zit onder de prediking van het evangelie. Onder de verkondiging van het woord van God, dat levend en krachtig is. Daarom nogmaals de vraag. Maar u hoort daar wel in de verdieping als het zo gevraagd wordt. Gelooft u dat woord? En nog wel met het appel, ja, ik weet dat u het gelooft. Maar ik trek de lijn door. En laat de pijl afgeschoten zijn in je hart. Dat het niet alleen een verstandelijk weten mag zijn. Want daar is de Heere niet tevreden mee. En daartoe is het woord ons niet alleen gezonken. Oh, natuurlijk ook dat. En onze jongens en meisjes leren op school misschien ook wel uit het boekje waar ook mijn eigen kinderen het uit geleerd hebben. Namen en feiten en dat soort dingen. Goed leren. Je moet de Bijbel kennen. Je moet de weg erin weten. Zeker wel. Maar dat is te kort. Er is meer nodig. Gemeente, als de apostel dit zegt en wanneer het vanavond tot ons komt, geloof je dat woord? Geloof je het? En als ik eraan toevoeg, ja, nou, je weet het, je kent het, gemeente, dan zit daar in het appel. En laat ik dat dan maar zeggen, met de woorden van de spreukendichter. Mijn zoon, mijn dochter, Geef mij niet alleen de kennis van je hoofd, maar geef mij de inhoud van je hart. Geloof je het? Zodanig dat je ervoor valt. Laat ik het vanavond, gemeente, zo zeggen. Ben je er nou wel eens verlegen om geraakt? Heb je er nou echt belang bij gekregen? U zegt, waarbij dan? Nou, gemeente, beter is het om te vragen, bij wie dan? Bij hem, die door God de Vader is aangewezen. En je kunt het eenmaal, tweemaal, driemaal lezen in de evangelie, die door God de Vader is aangewezen, hij die het heeft gezegd, deze. Deze is het. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Heb je er ook welbehagen in ontvangen? In die zoon van mij, die ik gezonden heb om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ken je jezelf als een verlorene die hem nodig heeft? Ben je er verlegen om geworden? O Heere Jezus, mag ik u kennen? Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten deze Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, ook vanavond. Natuurlijk niet alleen vanavond, dat begrijp ik best. Maar vanavond ook. En ik wil niet speculeren of zo. Maar hou je er wel eens rekening mee dat je op enig moment wel eens voor de laatste keer in de kerk kan zitten. Er zal ooit een keer zijn dat ik voor het laatst onder het woord ben. En wie kan mij garanderen dat dat vanavond niet is? Maar afgezien daarvan, ook wanneer je nog 40 jaar mag leven. Gemeente, vanavond klinkt het. En vanavond worden, en kijk dat nou maar na, ik ga er niet verder over uitweiden. Kijk dat nou maar na in zondag 31 van de catechismus. Vanavond worden de sleutels van het hemelrijk gehanteerd. En gaat er onder de prediking van het woord of de deur open, of gaat opnieuw dicht. Nou, we gaan naar het tweede. Het wordt wel tijd, zie ik. Want het zal een ogenblik stil geweest zijn. Spannend stil, snijdend stil. In die zaal in Caesarea. Weet je waar het ook stil was? Weet je waar het stil was? Heb je antwoord op die vraag? Weet je waar het op dat moment ook stil was? Gemeente, in de hemel. U zegt in de hemel? Ja, in de hemel. Hoe dan? Wel, de apostel Peter schrijft in een van zijn brieven dat de engelen begeerig zijn om in te zien wat er met het woord, met de prediking van het woord gebeurt. En ik heb het misschien ook in Sliedrecht wel eens gezegd. De engelen, gemeente. De engelen zien als het ware, en dat is een raar beeld misschien, maar de engelen zien over de rand van de hemel naar de aarde. Naar de plaats waar het evangelie verkondigd wordt. Die engelen die er in heel de helsgeschiedenis van Oud en Nieuw Testament overal bij geweest zijn. Ze waren de verkondigers van de geboorte van de Heer Jezus. Ze waren de boodschappers van de opstanding van de Heer Jezus. Ze stonden bij de discipelen toen de Heer Jezus ten hemel voer. En de engelen. Gemeente, de engelen, ze hebben er, zo lijkt het wel, ze hebben er belang bij. Hun hart is erop betrokken om te zien of het woord van God, ze zijn begeerig om in te zien in wat ermee gebeurt. En wanneer een zondaar zich bekeert, zou dat vanavond plaats kunnen vinden? Een zondaar, gemeente, ik hoop van 30 of 80 of 400. Er is vreugde in de hemel voor de engelen. Als een zondaar zich bekeert. En geloof maar dat het stil was in de hemel. Daar en toen. En daarom is het ook vanavond. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Is het vanavond stil in de hemel. En de engelen, met eerbied gesproken, houden hun adem in of er vanavond wat gebeurt in de kerk van Sliedrecht. Misschien wel bij jou. Zo is het. En dan de koning Agrippa. Nou, we weten het wel. Hij gaat antwoorden, hij doet zijn mond open. En hij zegt het. Paulus, je beweegt me bijna om christen te worden. Het is bijna gelukt, man, maar toch niet. Bijna. Hij bedoelt het spottend. Paulus, er zit iets, ja, hoe zal ik het zeggen, iets cynisch in. Paulus, als je zo doorgaat, man, nog even, dan zal ik binnenkort ook een vrome christen zijn. Preek maar een poosje door zo en dan zal het je zo gelukken, maar echt niet. Agrippa gemeente, hij neemt afstand. Hooghartig, neerbuigend, spottend. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zegt, ik neem afstand. Ik wil er niks van weten. Je komt me veel te dichtbij. Wat zegt dat ons? Gemeente, ik wil nog een ogenblik op drie dingen wijzen. Wat zegt dat ons? Is het jou wel eens gebeurd? Is het u wel eens gebeurd? Dat je in de kerk zit, misschien vanavond wel. En dat het heel dichtbij komt. Ja, zelfs zo. Dat je het voelt. Dat je zo betrokken bent in wat de prediker, in bewogenheid, of misschien wel heel eenvoudig, als het woord van God verkondigt. En dat je het aanvoelt en dat je het weet en dat je het beseft en dat je het voor jezelf moet toestemmen. Hier wordt mijn leven getekend. Hier gaat het om mij. En dat je het beseft, hier wordt om mijn ziel geworsteld. En je gaat beroerd de kerk uit, gemeente. En dan? En dan? Wat gebeurt er dan? Augustinus had ook zulke ervaringen. Augustinus, we kennen hem wel. Die leefde nog een paar eeuwen voor Wulfram en Radboud. Augustinus. Ja, die bad ook, Heere, bekeer mij. Maar nu nog niet. Nu nog niet. Ik wil nog jong zijn. En ik wil niet verliezen waar ik mee bezig ben. Heb jij het wel eens ervaren? U, dat je onder de indruk bent. En je gaat naar huis. En je beweegt je tussen het kerkvolk. En je praat over het een en ander. En na een poosje is het weg. Gemeente, wij zijn als, welk beeld zal ik kiezen? Wij zijn bij tijden als schuimrubber. Schuimrubber. Heb je wel eens, hè? Zo'n groot stuk schuimrubber. En dat kun je helemaal in elkaar duwen. Dat kun je kneden, dat kun je klein maken. En als je het loslaat, nou misschien zie je nog een half uurtje wat rimpels. Maar na enige tijd heeft hij zijn oude vorm weer aangenomen. Gemeente, laat het zo niet zijn. Laat het zo niet zijn. Maar als het woord van de Heer je op enig moment raakt, mag ik een praktisch advies geven. Ga zo snel mogelijk naar huis. En zoek een eenzame plaats. En buig je knieën. En zeg, Heere, nu was het woord vanavond voor mij. En nu ben ik er zomaar toe in staat, Heer, om eroverheen te leven, om het van me af te schudden. Maar wilt u het op mijn hart branden, Heere? Wilt u het inslijpen in de wanden van mijn hart, zodat ik het niet verlies, Heere? Laat dat woord wat vanavond klonk, laat het een markant punt in mijn leven mogen worden. Dat. Nou, dat is het eerste. En de tweede. Wat was het eigenlijk dat Agrippa ervan weerhouden heeft om door de knieën te gaan? Wat het was, ja, hij keek daar naar die apostel. En hij had er waarschijnlijk wel respect voor. En hij was onder de indruk van de woorden die hij sprak. Maar hij zou voor geen goud willen ruilen met de positie. Daar stond hij, een armoedige man. En hij keek ook opzij, Agrippa. En daar zag hij zijn bijzit, Bernice, zijn maîtresse. En hij begreep wel, als ik christen word, dan moet ik de verhouding met Bernice verbreken. Dan moet ik mijn aardse genoegens in dat opzicht met haar opgeven. En dat offer was hem te groot. In dat opzicht was hij zoiets als die rijke jongeling die er ook niet voor over had om alles te verliezen. Want dat is het, gemeente. Dat is het. Dan moeten er wel keuzen vallen. Bij het dienen van de Heere horen ook praktische consequenties. Dan kan misschien niet alles meer waar je mee bezig was. Die Bernice, ja, laat ik daar nog even dit van zeggen. Ze is niet veel later een ontrouwe partner gebleken. Ze gaat een relatie aan met de veldheer Titus, de latere keizer. Agrippa, Hij liet de zaligheid schieten voor Bernice. Hij had Bernice liever dan Christus. Maar Bernice laat hem op enig moment in de steek. Bernice, weet u, dat is haar Griekse naam. Bernice. Weet je hoe ze heette wanneer ze in Rome werd aangesproken? Gemeente, dan heette ze Veronica. Zo heette ze. Veronica. Gemeente, je kunt voor Veronica kiezen. Begrijpt u een beetje wat ik bedoel? Je wil Veronica, jongens en meisjes, niet laten schieten. Om Christus wil. Veronica. Nou, in mijn jonge jaren was Veronica, was dat piratenschip net buiten de kust, die popmuziek over het land uitstortte. Maar Veronica is sindsdien de aanduiding gebleven van entertainment, van genot, van uitgaan, van wereldse muziek. Nou, gemeente, u moet zelf maar toepassen, ik zeg het maar kort. Maar Veronica zal ons ooit in de steek laten. Op mijn sterfbed zal Veronica mij geen troost kunnen geven. En als ik voor de rechterstoel van Christus sta, dan is Veronica in geen velden of wegen meer te bekennen. Ze laat je radeloos en reddeloos achter. Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? En gemeente, dan heb ik nog een toepassing. En dat misschien wel gericht op u en op jou. Agrippa, hij zegt, Paulus, je beweegt me bijna een christen te worden. Hij bedoelt ook zoiets, je wil mij wel erg snel christen maken. Je denkt zeker dat dat zomaar gaat. Misschien denkt u dat vanavond ook wel. En dan niet spottend, maar u meent het wel serieus. Als ik gezegd heb, heden is het er wel aangename tijd. Kies dan heden wie gij dienen zult. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Maar een gereformeerd mens zegt al gauw, dominee, je wil wel heel snel. Je loopt wel hard van stapel. Dat zal zomaar niet gaan. Is dat uw antwoord? Gemeente, dan neem je net zo goed afstand als dat Agrippa deed. En je kunt wel over nood spreken, maar gemeente, dan blijkt het houdbare nood te zijn. Want je kunt er gewoon mee doorleven, ook na vanavond. Weet u, dan is je zware godsdienst een vorm van lichtzinnigheid en goddeloze luchthartigheid. Want ook dan zeg je ten diepste, je beweegt me bijna een christen te worden. Bijna en toch niet. Gemeente, er is een moment gekomen dat Agrippa, koning Agrippa, voor de rechterstoel van die andere koning stond. En die zei het tegen hem. Die heeft hem eraan herinnerd. Je hebt niet gewild dat ik koning over je was. Neem hem, werp hem weg voor de duivel en zijn engelen. Gemeente, de Heere beware ons ervoor. Ik zal er nou van afzien het vervolg van de tekst nog nader uit te leggen. Maar leest u het maar eens door. Dat prachtige vers 29. Paulus zeide, koning, en hoort u de smartelijke bewogenheid van de apostel. Koning, ik wenste wel van Gods wegen dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanige zouden worden als ik ben. Nee, ik wens je niet deze banden en deze ketens, maar ik wens je toe dat je bent zoals ik ben. Gemeente, zal dat de toetssteen dan vanavond maar zijn aan het slot van de preek? Durf je dat op goede gronden te zeggen? Ik wens jou toe dat je bent zoals ik ben. zoals ik door genade geworden ben. Dat wens ik je toe. En zo gaan ze uit elkaar. De stadhouder met zijn gevolg en de koning en Bernice. En ze zeggen tegen elkaar in een hoekje, deze man die hadden we zomaar vrij kunnen laten. Want die heeft niks gedaan wat de dood schuldig is. En zo gaan ze zo vervolgens hun weg. En ze denken dat ze vrij zijn. Maar ze zijn gebonden. Gebonden door duisternis en dood. En de apostel die afgevoerd wordt in een keten. Vastgeklonken aan een soldaat. Gebonden vanwege het evangelie van Christus. Hij staat in de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Ben je er niet jaloers op? Amen.